Ik heb een boodschap gekregen vandaag, wat ik denk echt goed is en precies past voor deze gemeente. En ik ga hem heel voorzichtig brengen. Wat Wendy net al uitsprak, dat je soms van schurende woorden kan krijgen, die zitten ertussen. Maar ik ben me er ontzettend van bewust dat degene die die woorden uitspreekt, dat staat ook in de Bijbel, die zullen een scherper oordeel krijgen dan de andere mensen. En aan de andere kant ben ik ervan bewust dat die boodschap allereerst ook gewoon voor mij is, voordat ik hem kan doorgeven aan een ander. Maar het is wel een boodschap van hoop, boodschap van bemoediging, boodschap van aanvuring. Een stem die roept in de woestijn. Een boodschap over Johannes de Doper. Nou, die had u ondertussen wel begrepen, denk ik, of niet? Dat het over Johannes de Doper ging. En Johannes de Doper, dat is waarin ik denk echt dat het een beeld is van wie de kerk, een boodschap van wat de kerk moet horen. Maar ook een beeld van een boodschap wat de kerk moet brengen. Een boodschap van bekering. Een boodschap, een radicale boodschap. Johannes, het betekent, God is genadig. En dat is heel goed om dat van tevoren wel te beseffen. Dat het een boodschap van genade is en niet een boodschap van oordeel. Maar het is wel een boodschap over oordeel. En dat zijn twee verschillende dingen. Johannes wist ook precies wie die was. Dat is ook ontzettend belangrijk. Het was in Lucas 1, kreeg nog voordat hij überhaupt verwekt was, kreeg Zacharias, zijn vader, al de profetie over Johannes. Dat hij vanaf de geboorte af al vervuld zou zijn met de Heilige Geest. En dat hij zal gaan in de geest en de kracht van Elia. En nou nog een aantal andere dingen. Maar dat hij de weg van de Heer zal bereiden. De boodschap die Johannes moest brengen. En ik geloof de boodschap die wij als kerk op dit moment ook naar buiten moeten gaan brengen. Bereid de weg van de Heer. Johannes, die wees naar de Heer Jezus. Hij wees nooit naar zichzelf. Het ging niet om zijn boodschap. Het ging niet van, kom naar mij, want ik ga je dopen. Nee, hij zei juist van degene die na mij komt. Die straks komt. Ik ben niet eens waard om het riem van zijn sandalen los te maken. Het gaat op hem. Het gaat op hem die gaat komen. Ik ben alleen om een weg voor te bereiden. Johannes, hij leeft in de woestijn. En dat is eigenlijk al de eerste bemoediging die ik aan jullie wil geven vandaag. Leendert, die zei al aan het begin van de dienst, ja, 12 jaar hier bezig. En misschien heb je het idee van, ja, ik ben maar een roepende in de woestijn. Tegen wie ben ik hier aan het preken? Voor wie doe ik het eigenlijk allemaal? Wat is de vrucht? Wat gebeurt hier allemaal eigenlijk? Johannes leeft in de woestijn. Het is niet zo dat hij naar de woestijn ging en dat die hele dromme mensen hem volgden. Nee, hij was er al en de mensen kwamen naar hem toe. En dat is dat ook, geloof ik, ook voor deze gemeente. Dan gaat de tijd komen, die mensen komen vanzelf. Die gaan komen. Maar het heeft wel te maken met hoe je als kerk functioneert. Want ze komen niet voor de gezelligheid. Dat is mooi meegenomen. Maar dat is niet het doel. En ik heb een aantal dingen heb ik ook ontdekt voor mezelf. Echt gewoon een paar stukjes openbaring. Dat ik denk van, ja, mooi. Er zitten echt mooie dingen in. En ik denk, ja, je kan er een hele week kan je erover preken als je wil. Dat gaan we niet doen. We zullen het in een half uurtje proberen te stoppen. Maar een van de dingen bijvoorbeeld, Johannes die leefde van sprinkhanen en wilde honing. Nou, als je in de woestijn bent, waren waarschijnlijk niet heel veel andere dingen die hij kon eten. Dus dat was gewoon heel praktisch. En als je dat gaat opzoeken, die sprinkhanen, ja, die kan je roosteren of die kan je drogen. Nou, die moet je een beetje fijn malen. Dan kan je er een koek van maken of een stukje brood. Maar dat is heel erg bitter. Maar om het dan toch nog een beetje eetbaar te maken, dan doop je het in de honing. Dan is het nog best te eten, zeg maar. Dus het was gewoon heel praktisch. Maar als dingen in de Bijbel staan, is het niet alleen gewoon om dat praktische te vermelden. Er zit er ook nog een geestelijke waarheid achter. En ik kwam erachter dat dus wat Johannes in zijn mond stopte, was aan de ene kant was het bitter en aan de andere kant was het zoet als honing. De woorden die hij in de mond nam, de woorden die hij namens God tegen het volk van Israël vertelde, waren aan de ene kant bitter als sprinkhanen. Sprinkhanen is het beeld van oordeel, het beeld van straf. Het was een van de 10 plagen die over Egypte kwam. Sprinkhaan is een kaalvreter. Je wil geen sprinkhanen. Ja, een eentje gaat wel goed, een twee gaat ook wel goed. Maar als je, ik weet niet of je die filmpjes wel eens gezien hebt op internet. Maar als zo'n zwerm sprinkhanen over je land komt, er is niks meer. Alles is weg. Echt alles. De kaalvreter, dat is het beeld van de duivel. En er staat er in 1 Koningen, geloof ik. Ja, 1 Koningen 8, vers 37. Daar is het volk van Israël is bang voor de straf van God, dat hij sprinkhanen zal sturen om over het land heen. Als straf. En maar aan de andere kant, er was ook honing in zijn mond. En in Psalm 119, vers 103 staat dat de woorden van God, die zijn zoeter als de honing in mijn tegen je gehemelte. Dus de woorden van God zijn zoet. Die zijn positief, die zijn lekker om te eten. Dus als ik straks het een en ander ga lezen en ga proberen uit te leggen, is het aan de ene kant is het heel erg scherp en kan het als een straf zijn. Als een straf voelen misschien. Maar ik geloof niet dat het straf is. Het is een waarschuwing. Het is niet een woord van oordeel. Het is een waarschuwing voor het oordeel. En aan de andere kant is het zoet als honing. Want God heeft een hoopvolle toekomst voor ons. Alles wat hij geeft aan ons is goed. En hebben wij nodig. Hetzelfde wat Wendy net uitbad. En dat vind ik zo mooi. En ik wil met jullie gaan. Laten we de Bijbel gewoon maar even erbij pakken. Maak het gewoon officieel. Een officiële preek bij deze. Lucas 3. Even vanaf vers 4. Nee, vers 3. En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan. En dat is Johannes. En hij predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden. Zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja. De stem van een die roept in de woestijn. Maak de weg van de Heere gereed. Maak zijn paden recht. Elk dal zal gevuld worden en elke berg en elke heuvel zal geslecht worden. De kromme wegen zullen recht worden en de oneffen tot effen wegen. En alle vlees zal de zaligheid zien die van God komt. Alle vlees. Dus niet alleen de mensen die naar de kerk gaan, ook de mensen die niet naar de kerk gaan. En hij zei tegen de menigte die uitliep om door hem gedoopt te worden, adderen gebroed, met andere woorden, slangenkinderen. Wie van u heeft laten weten dat u moet vluchten voor de komende toren? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering en begin niet met bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham als vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom die dan geen goede vrucht voorbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Nou, dat is nog wel eventjes een boodschap. Eerst komen die mensen naar hem toe, want die willen dan graag door hem gedoopt worden. Omdat van ja, ze willen zich bekeren, ze willen gewoon hun zonde achter zich laten, ze willen een nieuw begin. Willen ze doen? Dus zou je denken van nou, met iedereen die de kerk binnenkomt, nou welkom, ik ben zo blij dat je er bent. Nou, die worden helemaal gepamperd, die worden helemaal gewoon, oh, doe je een bakje koffie, koekje erbij, gezellig, helemaal mooi. En dan gaan we ze helemaal voorbereiden van nou, moet je er eens over nadenken om misschien even te laten dopen. Misschien wel goed. Hè? Dan dat je een keuze maakt voor de Heer Jezus. Nou, Johannes deed het iets anders. Die mensen kwamen naar hem toe en het eerste wat hij zegt van joh, jij kind van een slang. Wat doe je hier? Nou, ik denk dat de meeste mensen gewoon weer lekker omkeren en weggaan. Hij was wel heel erg duidelijk. Waarom moest hij zo duidelijk zijn? Hij moest die weg voorbereiden. De weg, die was, waren bergen, er waren heuvels. Er zaten krommingen in. Nee, die weg die moest recht worden. En ik geloof dat als je naar dat de Heer Jezus ook woorden van recht spreekt. Waarheid. Echtheid. Dat is echt mijn gebed voor dit jaar. Ik wil echt zijn. Ik wil puur zijn. Ja, ik ben onderweg hoor. Ik ben nog niet zo ver. Ja, ik moet vandaag heel erg eerlijk zijn. Want ja, mijn vrouw is erbij. Dus je kunt er na afloop ook vragen of het allemaal klopt wat ik zeg. Zeg maar, maar die wegen die waren nog niet recht. Bekeer je. En dan heeft hij het ook nog over vruchten. Man. Dus er wordt ook nog gekeken naar wat wij doen, zeg maar. Want hij heeft het over kinderen van Abraham. Dus die mensen die komen en die voelden zich blijkbaar heel wat. Wij zijn kinderen van Abraham. En misschien, ik voel me soms ook wel eens heel wat. Ik denk, ja, weet je, ik ben mijn hele leven zit ik in de kerk. Ja, heel goed. Maar dat is dus helemaal niet zoveel waard, zegt de Bijbel. Weet je, in deze tijd vertaald, ja, je kan wel naar de kerk te gaan, maar dat wil niet zeggen dat allemaal gewoon allemaal perfect is. Er wordt dus naar de vrucht gekeken, naar wat wij voortbrengen, hoe wij ons leven leven. Sterker nog, als die vruchten niet goed genoeg zijn, dan wordt die boom gewoon omgehakt. Wij hebben deze week al een week van bidden en vasten achter de rug. En een van de plaatjes die ik had, nog voordat ik dit stuk las, was een bijl, maar het was één stok. Maar hij had twee bladen bij een boom. En ik schrok ervan toen ik dit las. Want ik denk dat we best wel in een serieuze tijd leven. Als inderdaad, als we nu zijn, ook weer verwachten dat de Heer Jezus terugkomt. Johannes, die wist al dat de Heer Jezus er was. Dat was een andere tijd. De Bijbel spreekt ook over de laatste dagen. Nou, het was toen al de laatste dagen. Welke tijd leven we nu dan? En hij heeft het over vuur. Die vind ik spannend. En toch, ik kom er even op terug. Johannes betekent God is genadig. Het is een boodschap over oordeel en niet een boodschap van oordeel. Wij oordelen niet. De Heer Jezus die zal komen om te oordelen. En Johannes die wijst alleen naar de Heer Jezus. Hij maakt de weg bereid. Nou, als je een berg hebt, hè, en er moet een weg komen, dan doen ze dat met dynamiet. Want ja, er moet toch ergens een gat komen, want anders kun je die weg niet maken. Die weg, die moet recht doorgaan, die moet effen zijn, staat er ook in de Bijbel, die moet effen worden. Dynamiet. En wat heb je nodig om dynamiet aan te steken? Vuur. Maar kracht in de Bijbel, dat wordt in het Grieks is dat dynamisch. En dynamiet komt van het woord dynamisch. Er is dynamiet, kracht nodig. Dynamite power is er nodig om die weg te krijgen. En dan zegt Johannes van, degene die na mij komt, die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. De 120 die moesten wachten in Jeruzalem op kracht vanuit de hemel. Dynamisch. Johannes die was bekleed met de geest en de kracht van Elia. De dynamiet, die was er al. Die kracht, die was er al. Maar je kan een staaf dynamiet tegen een berg aangooien, er gebeurt er niks. Er moet vuur bij komen. Maar dat is niet het vuur, dat is geen passie. Dat is niet van, nou jongens, we gaan lekker vurig met elkaar. We gaan lekker met elkaar, lekker vurig vanavond, lekker bidden, vurig, vol passie. Nee, dit is het vuur van het oordeel. Van het testen. En die vind ik spannend. Als ik naar mezelf kijk, wat blijft er nog over als het vuur eroverheen gaat? Welke vruchten blijven er dan nog? De Bijbel zegt dat we, als we vruchten voortbrengen van hout en van vlas en van hooi of stro, dan zal het vergaan als het vuur eroverheen gaat. Alleen de vruchten van goud, van de edelstenen, die zullen blijven. En dan zegt hij van, dan spreekt hij over de Heer Jezus. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorstvloer grondig reinigen en de tarwe in zijn schuur verzamelen. Maar het kaf zal hem met onuitblusbaar vuur verbranden. De scheiding tussen het kaf en het koren. Het wordt wel een hele serieuze boodschap op deze manier. En toch, God is genadig. Het is een God van liefde. Maar hoe dan? Hoe gaan we dat doen? Nou, dat staat er gelukkig ook bij, dat scheelt. We gaan een stukje verder lezen. In Lucas. Gaat het nog goed allemaal? Redt u het allemaal nog? Ja? U gaat blij naar huis hoor, echt waar. Komt helemaal goed. En de menigte vroeg hem, wat moeten wij doen? Nou, goede vraag. Dus er komt een oplossing. En hij zegt tegen hen, wie twee stel onderkleren heeft, die moet delen met hem die er geen heeft. En wie voedsel heeft, moet het ook zo doen. Nou, dat is stap 1. Omzien naar de anderen. En het tweede is, wat erin staat, is geven. Nou, mooi dat Leen het al begon over Malachi. Daar staat ook een heel gedeelte over geven. Geven de tiende. Nou ja, dat is niet eens voor ons. Dat geef je gewoon terug aan God. 10% van je inkomen. En de hefoffers. En waarom geef je hefoffers? Dan zal misschien nog een keer later mooi uitleg overkomen. Maar als Exodus 25 leest, dan vraagt God de hefoffers om de tabernakel te bouwen. En dan vraagt hij goud, zilver en koper. Dan vraagt hij om acacia hout, geloof ik, speciaal hout. En om edelstenen. En waarom vraagt hij dat? Zodat er een heiligdom gebouwd kan worden waar ik kan wonen. En dat vind ik zo mooi. Je geeft je hefoffers, dus gewoon je doet geld in de collecte. Nou, niet omdat de kerk het nodig heeft, nee, omdat je graag wil dat God bij je komt wonen. En dat vind ik heerlijk. Dus dat is al een goede reden om te geven. Geven en omzien naar de ander. En er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden. En ze zeiden tegen hem, meester, wat moeten wij doen? Goeie vraag. En hij zei tegen hen, eis niet meer dan dat u voorgeschreven is. Wees gewoon eerlijk. Ook weer recht. Gewoon recht doen. Wees eerlijk. Ga niet meer vragen als nodig. Dat is even misschien voor de ondernemers onder ons. Maar ook misschien naar je kinderen. Niet meer vragen als nodig. Het gaat niet altijd alleen om geld natuurlijk. En ook de soldaten vroegen aan hem. En wij, wat moeten wij doen? Ze stellen allemaal van die goede vragen hier, fantastisch. Hij zei, val niemand lastig. Pers niemand af. En wees tevreden met je soldij. Val niemand lastig. Doe niet altijd moeilijk. Maak niet overal een probleem van. Soms ook gewoon even accepteren dat dingen zo gaan. En wees tevreden. Niet altijd een groter huis. Niet een grotere auto. Ja, ik maak nu even een... Ik moet even lachen, want Leendert en Wendy, die hebben net een mooi huis gekocht. En een nieuwe auto. En daar is helemaal niks mee, hè? Niks mis mee, hè? Ik bedoel, wij wonen ook in een prachtig huis en ik wil ook een nieuwe auto. Dus, maar wees tevreden. Soms is dat heel erg mooi. En dit zijn gewoon een paar praktische dingen. Als we daar gewoon eens in gaan bewegen. Met elkaar. Laten we eens een keer gaan, inderdaad gewoon gaan geven. En omzien naar de ander. Wat gaat er dan gebeuren? Johannes zegt het natuurlijk niet voor de grap allemaal. Ik geloof dat hier echt heel veel sleutels in zitten, ook voor de kerk. Maar ook gewoon hoe wij persoonlijk ons leven mogen leven. Waar wil je naartoe als kerk? Er is een verlangen. Ik hoor iedere keer, als ik hier ben, hoor ik een verlangen. Dat er is hier als gemeente, waar jullie naartoe willen. En als ik het net over geven heb. Misschien heb je wel een plaatje in je hoofd van een andere kerk. Van nou, het lijkt me mooi als we dat ook eens konden bereiken. Misschien in gebouw, of in aantallen, of in mogelijkheden. Dit is mijn advies. Ga zaaien in die gemeente. Ga als gemeente ook je tiende geven. En geef dat aan een kerk. Dat je denkt, van, nou dat is een mooie kerk. Daar wordt de Heer Jezus groot gemaakt. Daar is goede vrucht. Wat zij hebben, dat wil ik eigenlijk ook. Dat zijn principes vanuit het koninkrijk die je mag toepassen. Want je zaait en wat je zaait zal je oogsten. Er zijn momenten geweest, ik heb jarenlang in een hele oude bus gereden. En ik wou heel graag een nieuwe auto. We hadden niet de financiën. En ik ben gewoon gaan geven. Als ik hoorde dat iemand een nieuwe auto nodig had. Of iemand uit de bediening ergens of zo. Nou, dan ben ik gewoon gaan geven. Gewoon aan mensen die een auto nodig hadden. Op een gegeven moment had Go & Tell wou een truck hebben voor in Afrika. Nou, dan heb ik geld gegeven voor die truck. Gewoon gezaaid. En op een gegeven moment toen waren er gewoon opeens financiën voor een nieuwe auto. Mijn ogen moesten wel even open gaan ervoor, maar dat maakt niet uit. We hebben niet hoeven leasen, we hebben er geen lening voor hoeven afsluiten. We konden hem zo aftikken. Gewoon de principes van zaaien en oogsten. Ik zeg niet dat je het moet doen, maar denk er eens over na. Er zit kracht in. Hoe lang spreek ik eigenlijk al? Ik heb eigenlijk geen idee. Het valt mee, gelukkig. We gaan naar Jesaja 40 toe. Want daar wordt al gezegd over Johannes. En zoals ik al zei, we gaan positief afsluiten. Want ik geloof dat dit echt een woord is voor deze gemeente. Jesaja 40. Nou, er staat eerst weer hetzelfde verhaal. Een stem van iemand die roept in de woestijn. En als er dan wordt gezegd over de geest van Elia, dat vind ik ook wel heel erg mooi. Dat Elia sprak ook over dat de vaders weer terugkeren naar de zonen en de zonen naar de vaders. Ook weer Malachi. Dus het is echt, ik geloof dat ook echt dat een boek is voor dit moment ook. Dus dat heb je goed aangevoeld, Leendert. En er staat er vanaf vers 6. Een stem zegt, roep. En wat zegt hij? Wat moet ik roepen? Allemaal van die vragen. Alle vlees is gras. Elk mens is als gras. En al zijn goede tierenheid, zijn dus dat is met een kleine letter, dus de goede tierenheid van de mens, is als een bloem op het veld. Het gras verdort en de bloem valt af. En als de geest van de Heer erover blaast, voorwaar, het volk is als gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar dan, het woord van onze God blijft voor eeuwig. Wij mensen zijn allemaal vergankelijk. Wij zijn In die zin stellen niet heel veel voor. Maar het woord van God is eeuwig. Laat het woord van God klinken. Klim op een hoge berg, Sion, verkondigster van een goede boodschap. Verhef uw stem met kracht. Jeruzalem, verkondigster van een goede boodschap. Verhef die, wees niet bevreesd. En zeg tegen de steden van Juda, zie uw God. Zie de Heere, Heere. Met kracht, dynamisch, zal hij komen. En zijn arm zal heersen. En zijn loon heeft hij bij zich. Zijn arbeidersloon gaat voor hem uit. Als een herder zal hij zijn kudde weiden. Hij zal zijn lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. En ik was onder de indruk van die laatste verzen, vanaf vers 9 tot met 11. Want aan de ene kant spreekt God over kracht. Dynamisch, dynamiet, gewoon ontploffen, gewoon wegbereiden en ik zal komen. En aan de andere kant spreekt hij over de lammeren en ik zal ze zachtjes weiden. Zo lief, zoveel passie. En dat is het beeld van de kerk, denk ik. En ik geloof dat dit het woord ook is wat voor deze gemeente is, voor dit komende jaar. Aan de ene kant zal de kracht zijn, zal de weg voorbereid worden. Dan zal je als een roepende zijn in de woestijn en de mensen zullen komen. En aan de andere kant, de mensen die gaan komen, die zullen zachtjes gewijd worden. Met liefde, met passie. Die zullen voorbereid worden om ook in kracht weer verder te gaan. Het is niet alleen alles vol kracht. Er zijn mensen die gewoon inderdaad eventjes die zachte hand nog nodig hebben. Die passie, die liefde van de Vader. Die gewoon eventjes op schoot moeten zitten. Het is alleen wel opletten, denk ik. Dat dat niet de plek is waar we blijven zitten. Dat het te comfortabel wordt. Want we hebben wel een boodschap om erop uit te trekken. We hebben wel een boodschap om de weg voor te bereiden. Maar dan staat er, zie uw God. Kijk naar Jezus. De boodschap van Johannes. Kijk naar Jezus. God is genadig. Kijk naar Jezus. Als er iets is dit komende jaar, wat je ook meemaakt, waar je ook doorheen gaat. Kijk naar Jezus. Zie uw God. Waar komt mijn hulp vandaan? Er staat er, ik hef mijn ogen op naar de bergen. Dan kan je denken van, in de bergen, daar woont God. Dus ik kijk naar de berg, want daar komt hij vandaan. Maar je kan ook een berg zien. En je afvragen van, oh jee, hoe ga ik daarmee om? En dan staat er, kijk naar God. Daar komt mijn hulp vandaan. En met kracht zal hij komen. Wees daar niet bang voor. Sterker nog, ik denk dat het onmogelijk is om in deze tijd kerk te zijn zonder de kracht van de Heilige Geest. We zijn hier in een baptistengemeente, dus ik denk dat ik daar wel over mag spreken, over de doop. Dan is het niet alleen de doop van water, maar ook de doop in de Heilige Geest. Het is onmogelijk om christen te zijn zonder de Heilige Geest. Onmogelijk. En dat kan ik heel stellig zeggen, want de Heer Jezus moest ook gedoopt worden in de Heilige Geest. Niet met de Heilige Geest, in de Heilige Geest. Je gaat kopje onder. Helemaal, all in. Niet een klein beetje. Heilige Geest en vuur. Vuur. Dat is, en natuurlijk is dat passie. Maar het is ook om die kracht aan te steken. Je hebt dat vuur nodig om dat dynamiet in werking te stellen. En zijn arm zal heersen. En zijn loon heeft hij bij zich. De loon, de vruchten die wij voort mogen brengen. Ik geloof dat het een stukje loon is. En we zullen een kroon ontvangen. Een kroon die we ook weer terug mogen geven aan de Heer Jezus als hij terugkomt. En als een herder zal hij zijn kudde weiden. Voor de leiding van de gemeente. De Heer Jezus zal zijn kudde weiden. Hij gaat jullie ervoor gebruiken en jullie daarvoor inzetten. Maar het is zijn kudde, het is zijn kerk. Alleen dat bad het al toen we hier voor de dienst begonnen. Heer, het is uw kerk, het is uw gemeente. Klopt. Hij zal zijn kudde weiden. Dus als de dingen ook niet goed gaan, heb je zelf verantwoordelijkheid, maar uiteindelijk is zijn kudde. Heer, er gaan dingen niet goed. Hoe gaat u dat oplossen? Wilt u me inzicht, wilt u me wijsheid geven? Het is uw gemeente, het is uw kudde. En hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen. Ook al ben je een stem roepende in de woestijn. Hij zal de lammetjes brengen. Daar ben ik heilig van overtuigd. Dus denk niet te klein over jezelf. Het gaat niet om de aantallen. Als ik voel de heiligheid die er is met de aanbidding, dan gaat het niet om een volle kerk. Dan gaat het op het moment dat je hier bent met elkaar. En gewoon geniet van de aanwezigheid van God. Je lekker laat vullen om weer door te gaan. En de zogende zal hij zachtjes leiden. Hij is zo lief. Hij weet precies wat we nodig hebben.